ook dat is volgens mij wat in onderwijs gaat helpen als we onze blik breed houden. Het een zeggen sluit het ander niet uit. Mijn missie is dat ieder kind in 2028 kan ontwikkelen van binnenuit. Dat ik dat zeg, betekent niet dat ik maar vind dat alles van binnenuit moet ontstaan. Want je bent in een school. We zijn mensen, we als professionals zijn we mensen die kinderen in deze wereld helpen. Dus ja, natuurlijk leren we kinderen dan lezen, schrijven, rekenen. En leren we die wereld ontdekken en hoe je tot elkaar kunt verhouden. En hoe je voor je leert leef- en leervaardigheden, zeg maar. Mijn boek gaat dus over hoe kom je van systeemgericht naar mensen-wereldgericht. Hij geeft dus verschillende hulpmiddelen en tools. Deel 2 en 3 gaan vooral over hoe kom je dan bij jezelf. En wat voor hulpmiddelen kun je gebruiken om bijvoorbeeld die bril en die... En vervolgens gaan we verder op... Dat betekent dus iets als je dan dus goed weet wie wil ik dan van binnenuit zijn. Wie willen we als school van binnenuit zijn. Op wat voor terreinen heb je dan invloed als het gaat over het leren van die ander.
We horen Nicole Hanegraaf, onderwijsdier in hart en nieren, met wie ik spreek over haar boek en werkwijze Onderwijs van Binnenuit. Dag beste luisteraar, heel fijn dat je weer luistert en vandaag heb ik weer een prachtig gesprek met iemand van ons, zeg ik dan even, vanuit het onderwijsleven zelf. Leraar geweest, schoolleider geweest. Deze gast is ook aangedragen door een schoolleider. Ik ben even vergeten, sorry als je luistert, dat jij het was. Wie Nicole heeft aangebracht. Iemand zei van, joh, Taco, wil je in je podcast is het boek van Nicole Hanegraaf bespreken of met haar in gesprek gaan? Een boek dat heet Onderwijs van Binnenuit. Daar heb ik zoveel aan gehad. En neem gerust nog eens contact met mij of Nicole op als jij dit bent die dit heeft aangeleverd. Dus daarom zit ik nu met dankzij iemand uit het onderwijs, met iemand uit het onderwijs. En dat is Nicole Hanegraaf. Dag Nicole.
Dag Taco.
En je hebt een prachtig boek. En het leuke van het boek is, er zijn 4 delen volgens mij. En het eerste deel begin jij in het boek over bij jezelf. En daar ga je naar binnen. Want je hebt er 3 V's voor. We gaan vertragen, voelen. En vertrouwen. Hè? Dus dan begin je heel erg bij de mens zelf. Die vragen zitten ook in mijn podcast. Meestal doe ik ze een beetje tussendoor. Maar ik vind het mooi om dan bij jou daarbij te gaan beginnen. Vervolgens gaan we naar jouw boek, jouw gedachtegoed. Wat is dat dan, onderwijs van binnenuit? Ik ben natuurlijk al heel benieuwd naar als luisteraar. Dat niet alleen een gedachtegoed is, maar gelijk ook een werkwijze. En dan wilde ik eindigen door het... je hebt duidelijk een pedagogisch perspectief op onderwijs. Op leiderschap. Omdat is in perspectief van andere onderwijspedagogische gedachten te zetten. De dag dat we nu opnemen is toevallig de dag dat ik een andere podcast over onderwijspedagogiek online heb gezet. Dat ging heel erg over vorming en de school als een schoolse vorm van leren. En jij hebt het heel veel over ontwikkeling. Dus dat is leuk om dat met elkaar naast elkaar te zetten. Waar leren we van elkaar en wat kunnen we dat doen? En dan eindigen we weer met jou. Namelijk dat kun jij nog eens een mooie uitsmijter maken. Van wat wil je nou vanuit jouw gedachten over onderwijs meegeven? Akkoord?
Dat klinkt als een goed plan.
Dat klinkt als een goed plan. Hè? En jullie horen al, vertel eens even, je komt uit Brabant.
Ik kom uit Brabant, ja. In een dorp tussen Gorinchem en Breda woon ik eigenlijk al mijn hele leven.
En hoe heet dat dorp?
Hank.
Hank.
Afrit Hank Dussen. Die kennen veel mensen.
Hank Dussen, ja. Grappig. Ja. Je woont bijna je hele leven geboren daar ook?
Ik ben daar geboren. Ik ben heel even weg geweest tussendoor. En de rest van mijn leven woon ik daar al. Dus ondertussen al een aardig eindje.
En in die buurt naar school gegaan en ook naar de PABO gegaan? Of
in Breda naar de PABO. Ja.
En daarna?
Even kijken. Ik ben zelf in Hank naar school geweest. Heb in... Ben inderdaad in Breda naar de PABO gegaan. Heb stage gelopen. Eigenlijk altijd op... Nou, wel op school. Ook in de stad. Maar veelal ook in dorpen. Jij zegt daarna... Voor mij was de eerste school waar ik een vaste groep 3 kreeg. Dat was nog in de tijd trouwens dat er verre van leraren tekorten waren. We waren blij als we een baan hadden. Zeg maar.
We gaan niet zeggen welke tijd, maar we zijn van hetzelfde bouwjaar kwam ik achter.
Dat is al even geleden.
Het is een mooi bouwjaar.
Toch? Sowieso, hè? Ja. En ik had... daar gebeurde voor mij wel iets. De eerste school waar ik dus mijn eerste vaste groep 3 had, dat was een school die in een wijk stond waar veel arbeidsmigranten waren komen wonen in die jaren. Die school was daardoor veranderd. En zij hadden vlak voordat ik kwam eigenlijk in de, bij de kleuters een keuze gemaakt om niet meer zo erg in het systeem te werken wat ze gewend waren. Het was een list- of jaarklas systeem waar die school in zat. Maar zij merkte heel erg dat, zij noemde het, de gewone kleuter valt nu zelfs op. Zeg maar. Okay. Dus, dus zij dachten, wij moeten iets anders, hier moeten we iets mee. We kunnen die kinderen niet meer bieden eigenlijk wat ze vragen. Dus zij kozen voor basisontwikkeling. Dat is ruim 25 jaar geleden. En zij wilden dat door gaan trekken naar groep 3. Ik kwam daar, ik kon daar een baan krijgen, ik kwam daar werken. En wat mij daar opviel, was hoe erg het systeem waar ik altijd in had gefunctioneerd en wat voor mij prima werkte. Ja. Hoe dat voor zoveel kinderen knelde. En dat er in mijn groep, in dus zo'n hele kleurrijke wijk, en dat er heel veel kinderen waren die het idee hadden dat ze ook gewoon niet oké waren. Of niet slim. Of niet. En niet alleen die kinderen dachten dat. Dat dachten ook die ouders. Ja, en die, ja. En sterker nog, in de stad werd er over die wijk gesproken dat het een achterstandswijk was. En dat brachten die mensen ook mee. Dus dat was het beeld wat zij hadden van zichzelf. En van, dus voor mij is daar eigenlijk al een soort zaadje. Ik denk dat het zaadje er al was. Maar voor mij is er in ieder geval door die kinderen bewustwording ontstaan dat het systeem knelt voor te veel kinderen.
Ja. En dat je niet moet denken vanuit het systeem. Ja. Dat er eerst maar dat je vanuit het kind moet gaan denken.
Ja, ja, dat onderwijs daar start en eindigt eigenlijk ook.
Wat bedoelden ze toen met geen gewone kleuter? Of zelfs de gewone kleuter valt op?
Nou, weet je, je ziet het overal, tenminste ik zie het op meer plaatsen, dat steeds meer kinderen knallen uit het systeem. Hè. Er vallen kinderen aan alle kanten, als je het al zo wil. Dus steeds meer kinderen vallen op en vallen uit. En zij ervaren dat al heel vroeg, dat wat ze gewoon waren te doen, voor te veel kinderen niet meer paste. Ja. Dus die gingen gedrag vertonen wat opvallend was en ontwikkelden zich niet zoals ze hoopten of verwachten wellicht. Dus voor hen was dat een heel duidelijk signaal van we moeten dit verder gaan onderzoeken. Wij kunnen wel blijven doen wat we deden, maar als eigenlijk die kinderen laten zien dat het niet meer pakt of dat het voor hen niet, wellicht niet het goede is, misschien moeten we dan iets anders doen.
Ja. En werd je toen zeg maar op het spoor gezet van wat dan later misschien wel ontwikkelingsgericht onderwijs, hè? Je hebt natuurlijk een aantal namen daarvoor. Werd dat toen gelegd?
Nou, die school. Die zijn dus gestart met basisontwikkeling en inderdaad vanuit Vygotsky en de leerstoel ook van Bert van Oers. Dus dat we een ontwikkelingsgerichte school is dat vervolgens ook geworden. En wij gingen eigenlijk die in die hervorming mee van binnenuit. Hè. Dus een school die echt systeemgericht was en waarbij het rooster zeg maar bepaalde of zo, of de dag bepaalde en de methode leidend was naar onderwijs, waarbij je ging kijken naar die kinderen en afgezet tegen jouw doelen of bedoelingen van het onderwijs en hoe, en daar dus in onderzoeken van hoe doen we dat dan en hoe doen we dat dan en hoe zorgen we dat die kinderen allemaal vanuit, volle verwachtingen van al die kinderen. Hoe gaan we met elkaar onderwijs maken waar al die kinderen leren lezen, schrijven, rekenen, kennis van die wereld opdoen en rijk onderwijs, zeg maar. Ja.
Daarin heb je toen meegedaan en hoe uiteindelijk ben je doorgegaan als leraar naar andere school misschien, maar ook als directeur. Hoe ging die lijn verder?
Ik ben van leerkracht, bouwcoördinator, taalcoördinator, allerlei cursussen, opleidingen gedaan. Want weet je, wat mij later, toen ik directeur werd van andere scholen ook, wat me opviel is dat ik vanaf de start eigenlijk geleerd heb dat het voor ons gewoon was om theorie en praktijk hand in hand te laten gaan. Ja. Dus je gaat niet zomaar dingen doen, dat is altijd onderbouwd. Ik was juf van groep 3 en 3-4 lang, dus ik verdiepte me en las alles wat los en vast zat over hoe werkt dat nou, hoe kinderen leren, hoe zit dat met woordenschatontwikkeling, hoe werkt dat met leren lezen. Dat was voor ons gewoon, zeg maar. Ja, ja. En als er iets niet werkt,
vakmanschap of vakvrouwschap.
Later heb ik dat ben ik me er bewust van geworden hoe rijk en waardevol dat is. Toen ik werd dus van leerkracht naar allerlei verschillende rollen. Werd directeur van het kindcentrum, werd directeur van andere scholen. En daar scholen, hartstikke fijne, leuke scholen, die, waar collega's eigenlijk vooral heel, zonder ze tekort te doen, maar waar weer die methoden centraal stonden eigenlijk. En waar dat vakmanschap van mensen wel aandacht nodig had, op zijn minst. Je ziet dat nu ook, hè, in media en zo hoor je dat, van we moeten naar evidence-based of naar evidence-informed, of we moeten naar... En dan denk ik, maar hoe... Het zou niet meer dan logisch moeten zijn dat we als vakmensen ons laten informeren door wetenschap, ja. Maar ook door wetenschap vanuit theorie en praktijk, hè, van wat wel en niet werkt. En dat je continu onderzoekend bent als professional.
Ik heb, misschien heb jij die nog niet gehoord, maar ik heb een paar keer in de podcast heb ik wel eens het modelletje van Franse pedagoog Merieu gelegd over hoe je vakmanschap kunt duiden vanuit drie perspectieven. En die zegt eigenlijk wat jij een beetje doet. En dan komt nog een derde bij. Maar hij zegt, aan de ene kant laat je informeren door wetenschap. Je bent, en het zijn verschillende wetenschappen. Onderwijs, wetenschappen, onderwijskunde, didactiek. Maar ook dus pedagogiek. Dus verschillende kanten. Maar er is ook een wetenschap van de praktijk. Dat noemt hij de praxis. Het is een praktijkberoep. Dus uit die beroep door goed waar te nemen wat jij volgens mij goed kunt in die praktijk. Dat is ook wetenschap. En het derde, en dat is leuk, want zo gaan we jou denk ik ook beter leren kennen in deze podcast. Is dat hij zegt van, wij hebben... En dat hoort dus helemaal bij onderwijs. We hebben ook een visie. We hebben ook overtuigingen. Van hoe kan, en jij zit nu in die, we hebben het al genoemd, ontwikkelingsgerichte lijn. En anderen zitten misschien in een andere lijn. Maar die drie perspectieven, die hebt de overtuigingen, je hebt de praxis en je hebt de wetenschap. Die drie moeten met elkaar praten, in verbinding zijn. En dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja. En daar onderwijs zou voor mij dus... Ik heb dat van die kinderen geleerd. Op het moment dat onderwijs niet gaat over methodes of toetsen, maar dat onderwijs gaat over vakmanschap en ontwikkeling. Ja. Dus als het gaat over met elkaar in die wereld komen en dat je dus als professional daar met jouw kennis, kunde, hè, met jouw bagage in dat moment met die kinderen, ja, ze een eindje verder die wereld in helpt en in zichzelf helpt. Ja, volgens mij is dat onze professie voor een groot deel. Ja. En
Dus eigenlijk waar Gert Biest eigenlijk nu dat wereldgericht noemde. Hè, van je bent niet curriculumgericht. Hè, dat zou alleen de leraar dan zijn, het methode. Je bent niet alleen kindgericht. Want dat zou dan geen vorming zijn. Maar je bent met elkaar gericht op die wereld om dat te ontdekken.
Ja, en in mijn boek beschrijf ik dat natuurlijk als we moeten niet systeemgericht zijn. Dus we onderwijs is niet bedoeld om een systeem in stand te houden. Maar onderwijs is naar mijn mening bedoeld om, is mens- en wereldgericht. Dus is bedoeld om mensen in deze wereld te helpen. Ja, en ook als mens zijn in deze wereld. Dus in onze grootheid of juist kleinheid wellicht. Ja. Maar dat we als we... vol mens zijn. Ik geloof dat we dan vanuit liefde ook zijn. En dat we dan dus de wereld niet aandoen wat we nu soms doen. Ja. Snap je ook wat ik bedoel?
Nou, wat doen we de wereld aan?
Nou, ik vind dat we nu soms zo hard rennen. En zo bezig zijn met het idee dat meer beter is. Of dat hoger beter is. Zonder af en toe eens even te vertragen en stil te staan om ons af te vragen. Gaan we eigenlijk de goede kant op? Ja. Waar gaan we heen?
De snelle, het woord vertragen had ik al genoemd. Dus in plaats van versnellen, vertragen. Maar ook naar binnen gaan, je noemt het al. Ja. En daar vind je liefde. Zitten we in die overtuigingen trouwens net, van Marieu. Kun je nog wat meer vertellen? Wat zijn nog wat meer overtuigingen van jou in het onderwijs en in het leven?
Mijn volle overtuiging is dat ieder mens in kern goed is. Ja. En dat is eigenlijk mijn grootste overtuiging. En
wat betekent dat in de kern goed zijn?
Dat als iemand iets doet wat niet per se fijn is voor diegene zelf, voor die ander, dat het eigenlijk een vraag is om een schouder of
een schreeuw om hulp.
Ja, zo kan je het ook zeggen. Nou, mensen schreeuwen niet altijd, maar soms is het gewoon een schouder die nodig is. Maar dat als je ervan uitgaat dat iedereen in kern, dus ieder kind in jouw groep ook in kern het goede wil doen, dan helpt het jou heel erg met de manier waarop je kijkt naar die ander of waarop je en het leven wordt daar wel zachter en prettiger van. Zeg maar.
Je hebt mij al eentje gegeven. Je werkte met een rode bril.
Ja.
Kun je uitleggen alvast wat dat is? We gaan straks naar het boeken, maar dus misschien wel leuk. Wat is die rode bril?
De rode bril is de manier van kijken die we hebben als we... Overigens is dit niet hoge wetenschappen. Dat is mijn...
Nou, dit is de praktijkwetenschap.
Dat is mijn precies. Wat ik zie is als we in de wereld komen, dat we met een open blik, nieuwsgierig en eigenlijk nog geen oordeel zien wat er wel is. Realistisch, maar wel gericht op het ideaal. En dat we uitgaan van het goede. En er zit een beetje licht en lucht en liefde. En ik gun mijn kinderen en mijn kleinkinderen en eigenlijk alle kinderen van de wereld, dat er naar hen gekeken wordt door zo'n rode bril. Ja. En dat we naar elkaar gaan kijken door zo'n rode bril. In plaats van... Dus ik zei dat straks tegen jou ook, hè. Er is natuurlijk ook zwart. Alles is er, zeg maar. Maar als we zwart willen zien, dan zien we zwart. Maar als we vanuit liefde willen kijken, en we gaan, dan zien we dat. Ja. En dan zien we steeds meer liefde. En hoe meer mensen weer vanuit onze natuur, denk ik, gaan kijken. Vanuit onze diepste natuur, vanuit je oer, liefde. Dan geloof ik dat het... Maar dat de wereld een beetje mooier en liever wordt.
Nou zeg je mooi, hè? De diepste natuur, onderwijs van binnenuit. Dat is dus die reis naar binnen.
Ja.
Wat is daar binnen te vinden? Want we hadden het er ook over. Wat is dat dan? Hè? Is dit de goede, deze liefde? Als je de weg naar binnen gaat, kun je daar iets over vertellen?
Nou, wat voor mij, als ik ga kijken naar onderwijs van binnenuit, dan is dat verschillende dingen. Onderwijs van binnenuit is voor mij onderwijs wat ontstaat als je van binnenuit gaat werken. Ja. En de enige weg volgens mij naar verandering, naar inclusief onderwijs, naar betekenisvol onderwijs, naar kwaliteit, de enige weg is de weg naar binnen. Ja. Dus we moeten naar binnen als we duurzaam willen veranderen. We kunnen niet, en ik zie...
Ja, en wat is dat dan? Want daar wil ik wel een beetje bij stellen. Wat is dat dan, die weg naar binnen gaan? Je hebt er al wat over verteld natuurlijk, over die liefde, die zoeken. Maar probeer eens dat... Ik noem wel Parker Palmer, hè? Dus, het mooie boek van Parker Palmer, Leraar met hart en ziel. Die zegt ook van, wij leraren moeten ons innerlijk landschap bereizen.
Ja, en je vraagt, wat is dat, die weg naar binnen gaan? Ik kan je wel vertellen wat het nodig heeft. Ja. Wat het is, ik weet het niet wat het is. Maar wat het volgens mij nodig heeft, is dat we stoppen met rennen. In onderwijs, maar eigenlijk in onze hele samenleving. Want alleen vanuit vertraging kun je weten, van binnenuit weten, of je de goede kant op gaan bent. En soms zie je dat mensen gedwongen worden tot vertraging, of dat ze een burn-out hebben. Ja. Of dat ze, en ik zie in het onderwijs eigenlijk ook een soort gedwongen vertraging. Ja. En toch hebben we de neiging om door te blijven rennen, omdat we voor die kinderen goed willen doen. Terwijl als we het voor de kinderen goed willen doen, moeten we volgens mij juist nu vertragen. En ons afvragen, welke kant lopen we eigenlijk op? Welk pad zijn we op aan het rennen? En vanuit die vertraging, dat wat je voelt, daarop gaan vertrouwen. Ja. En breed kijken.
Vertrouwen voelen. En wat je dus zegt, als je die weg naar binnen gaat, want je zegt inderdaad hoe je dan gaat en wat je ervoor nodig hebt. Maar je zegt volgens mij tussendoor ook waar je dan op stuit, namelijk een innerlijk weten. Dat hoor ik je zeggen. Wat is dat, een innerlijk weten?
Als je stil bent, als mensen echt stil durven zijn, als je gaat wandelen of als je, ik weet niet op wat voor manier je stil bent, dan kun je je eigen stem van binnenuit horen. En die stem, dit klinkt allemaal heel...
Zweverig?
Zweverig wellicht, maar dat is het verre van. Want je weet het of het oké is. Ja. Ik zeg tegen collega's vaak in een, met een groep kinderen. Soms doe je dingen terwijl je in alles voelt, je denkt, is eigenlijk niet oké. En je doet het toch. Ja. En dat kan zijn zeggen, nee, je moet nu toch aan het werk. Of je moet nu toch, terwijl je innerlijke stem iets anders zegt. En daarna luisteren. Dus vanuit de stil zijn, en dat kan alleen als je stil bent, dan kan je je stem van binnenuit horen. Dat is nodig. En dat kan alleen als we dus vertragen.
Ja, we hadden het er van tevoren ook over. Ik denk twee dingen daarover. Eén ding heb ik wel van tevoren gezegd, de ander niet. Maar dat doe ik, allebei moet ik nu aan denken. De eerste is van, dit is volgens mij ook het terrein uiteindelijk van weten wat we als mensheid en alle culturen gezocht hebben. In elke cultuur zijn rituelen, zijn godsdiensten, zijn beelden ontstaan. En dan zitten we volgens mij in dit terrein. Hè? Dat is ook een vorm van weten. We hebben weten als een wetenschap. Ja, dat is dat empirische weten. Maar we hebben ook filosofie en religie en zingeving. En dus ergens is dit een voelen, weer omgaan van, ja, maar wij in ons zit ook een bron.
Ja. In mijn boek noem ik dat wetenschap van binnenuit. Ja. Dus zeg ik, het is ook wetenschap. Maar het is onze wetenschap van binnenuit. En die is best universeel. Ja. Want als we met elkaar vertragen, en het maakt niet uit. Ik heb met duizenden ouders ook gewerkt, ja, hè, in mijn scholen waar ik directeur was. Als je vertraagt en met elkaar hier komt, dan blijkt dat we niet zo anders zijn. En eenzelfde wetenschap meedragen. Waarbij je natuurlijk gevoed bent door je eigen overtuiging. Maar daaronder zijn we allemaal gewoon mensen die het gewoon goed willen hebben voor onszelf en voor elkaar.
Mooi. En dan klinkt het, ondanks dat we het wetenschap noemen, klinkt het voor sommigen, en misschien is het ook wel zo, zit het in de hoek van overtuigingen. Het is een geloof, het is een kijk naar de mensheid. Maar daarom het tweede waarom ik op kwam, is, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in hersenwetenschap. En ik heb onlangs een mooi boek gelezen over de nieuwste inzichten over emoties. Hoe emoties werken. Interessant is dat, misschien de luisteraar denkt ook wel, emoties, we kennen ze er. We hebben 5 basisemoties. Nou, die zijn later ook 7, 8 extra bijgekomen. Dus de basisemoties, verdriet, blijheid, angst, walging, dat soort dingen. Die kennen we. Vervolgens is daar later bijgekomen dat we ook honger, schijnt ook een emotie te zijn, en teleurstelling. Er zijn verschillende bijgekomen. Maar de laatste stand van zaken van de laatste 10 jaar is dat emoties eigenlijk niet het laatste woord zijn. Er zit onder emoties, zeggen wetenschappen, het zogenaamde kernaffect. De mens is net als eigen organisme een informatieverwerkend wezen, hè, zegt de theorie, door de evolutie heen. En een eencellige kan alleen maar reageren. Maar dus die kan alleen maar automatisch zijn. Maar andere, complexere organismen, zoals wij als de mens, die hebben andere functies gekregen. En bij de mens is dat als eerste het kernaffect ontstaan. Naast die automatische reacties om op gevaar te reageren, kwam het kerneffect. En dat is een soort zintuig, zou je kunnen zeggen. Een soort weten. Dat is niet weten met dat je reflecteert. Hè. Dat kun je daarna doen. Je kunt daarna reflecteren. Dat werkt met 2 mechanismes ook nog. Hè. Dus het mechanisme van, je kunt het voelen, want je kunt arousal, noemen ze dat. Je voelt het. En je kunt het is een positieve of een negatieve waardering. Maar dat is dus een fundament, misschien onder jouw theorie. Dus los van het overtuigingen. Blij en ik ben zelf namelijk heel voor het gebruik van emoties in het onderwijs, maar dan word je gelijk in de softe hoek gezet. Maar dit is keiharde wetenschap die zegt van, joh, ergens zit in ons mensen dus ook een weten wat dus dat kernaffect is. En dat zegt deze theorie ook, als je daar veel meer naar luistert.
Ja, en weet je wat ik dan weer fascinerend vind? Dat we blijkbaar de harde wetenschap nodig hebben om dat te erkennen. Ja. Terwijl ik het zo mooi zou vinden als je geen harde wetenschapper nodig zou hebben om te durven vertrouwen op wat jij van binnen weet. Snap je wat ik bedoel?
Ja, heel mooi. Ja, sorry. Ik zou zeggen, ik dacht net, ja, sorry, ja, dat is inderdaad iets van mij. Dit is een stoeitocht die ik heb, want zowel die wetenschappelijke
poten. Nee, dat is ook geen probleem, maar dat is wel wat kijk, soms zeggen, nee, wetenschappers zeggen heel vaak waardevolle dingen. Ik bedoel het anders. Maar leerkrachten in zo'n, of leraren, hoe dat je het ook wil noemen, in zo'n groep kinderen, die weten dingen heus. Maar het lijkt pas soms serieus genomen te worden als het vanuit de wetenschap gezegd wordt. En ik zou erheen willen dat we veel meer beter gaan luisteren naar onze eigen stem van binnenuit en naar elkaar. En ieders vakmanschap serieus nemen. Niet pas omdat het onderzocht is of. Ja, dat boeit mij, zeg maar. Laten we gewoon gaan staan. Laten we voor ons vak gaan staan. Laten we voor, nou ja.
En laten we vertrouwen op onze, ik noem maar een ander woord, onze praktische wijsheid.
Ja. Ja, en je eigen wijsheid. Ja. Ja. Die van binnenuit, ja, beide. Ja.
We gaan naar het boek. We zitten er al heel veel in. Hè? Je zei het ook wel. Eigenwijsheid en van binnenuit. Het boek heet en jouw werkwijze onderwijs van binnenuit. Vertel eens even nog meer dan we al gedaan hebben. En je hebt ook een mooie praatkaart bij het boek. Hè? Vertel eens even aan de luisteraar van hoe werkt nou jouw gedachtegoed?
Nou, ik zal eerst vertellen waarom ik het boek heb gemaakt. Wat ik zie eigenlijk in ons heb geschreven. Nou, sowieso, ik ben gevraagd om het boek te schrijven. Dat is de eerste reden waarom ik het heb geschreven.
Wie was dat?
Ja, de uitgever. Oh, ja. Die vroeg, heb je er wel eens aan gedacht om een boek te schrijven? Dat had ik tot dan toe nooit. Dus die heeft me wel aangezet. Ik zie dus in onze samenleving en het onderwijs dat we allerlei systemen hebben ingericht. Ooit met de beste bedoelingen ontstaan en van betekenis geweest. Of wellicht voor een deel nog steeds zijn. Maar dat in dat hele systeem de menselijke maat soms een beetje kwijtraakt. En dat frustreert, hè? Dat zie je in onderwijs. Maar dat zie ik ook in de opvang en dat zie ik ook in de zorg. En zelfs in best wat overheidsorganisaties ook. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En in scholen zie ik dat collega's dus, en dat was ook de scholen waar ik directeur van werd, dat collega's eigenlijk iets anders zeggen wat ze willen dan wat we in die dagelijkse praktijk doen. Dus het systeem knelde eigenlijk om te doen.
Is dwingend geworden eigenlijk.
Dus zij hadden dan, en dat zie ik dus vaak, dat collega's met elkaar, als ze in die vertraging gaan, prachtig formuleren wie ze willen zijn voor kinderen en vaak ook nog op een manier dat ze dat dan zouden willen of wat hoe dat eruit ziet. En in die praktijk blijkt het knetterlastig. Dus ik dacht, wat als scholen nou, we hebben 6000 basisscholen alleen al, wat als alle scholen nou die plek kunnen worden die ze van binnenuit willen zijn. Dus die plek die ze op hun website beschrijven, hè, waar ieder kind zich mag ontwikkelen tot zijn volle... Als dat en
als je dat nou echt ging geloven en echt ging doen. Ja,
ja, als we dat nou worden. Zo, want het staat er zo mooi. Maar het is, nou ja, we hebben het onderwijs is van origine natuurlijk ingericht vanuit een ander model. Vanuit meer een machinaal of een fabrieksmodel. Waarbij we een gemiddelde norm hanteren als een soort basis. En dan wijken we een beetje meer of minder af van die. En dan is leeftijd eigenlijk de hoofdlijn die we nemen, waar je kinderen op clustert. En dan gaan we op basis daarvan kijken of dat er afwijkingen zijn. Maar als we dat nou eens om gaan draaien...
Ja, maar waar ik ook eventjes wil aanvullen, dat zo is het geworden. We zijn ooit begonnen met het idee om mooi een rijk vormingsaanbod te geven. En helaas is dat versmald tot... toetsing en cijferen. Ja. En
dat is ook niemand schuld, hè? Want ik heb... Ik wil heel erg uit de hoek blijven van ergens naartoe. Weet je, het is zo ontstaan, het is wat het is. Maar we kunnen het met elkaar wel hervormen.
Wil je niet polariseren in de zin van, ik wil niet iets als conservatief, als progressief.
Nee, helemaal niet. Volgens mij gaat het er ook niet. Mag dat ook, dat hoeft en mag volgens mij ook niet de discussie zijn. Volgens mij moeten we gewoon samen kijken, hoe willen we het morgen? Ja. En dan moeten we leren van gisteren. Hè? Want we leren van gisteren om vandaag te kunnen duiden. En daarmee kunnen we kijken wat betekent dat voor morgen. En als ik dan kijk naar gisteren om vandaag te duiden. Dan is me duidelijk dat we in ieder geval niet moeten blijven vernieuwen van buitenaf. Niet weer nieuwe lijstjes op scholen gooien of weer nieuwe eisen. Maar dat we moeten naar hervormen van binnenuit. Ja. En daar gaat dus mijn boek over. Dus als je nu die plek wil worden die je als school of kindcentrum van binnenuit wilt zijn, dat betekent dat dus dat je eerst in die vertraging moet. Dus je moet naar binnen. Ja. En vanuit daar je rode bril terug opzetten. Dus nou eigenlijk die bril die je hebt gekregen toen je geboren bent. En waardoor de blik soms vertroebeld is, maar weer kijken vanuit dat wat er wel is. Vanuit liefde of vanuit menselijkheid, hoe je het wil noemen. En vervolgens... En dat soort hulpmiddelen, want jij had het over een werkwijze, die zitten ook allemaal in het boek, zeg maar. Ja. Dus er staat, je kunt dan dus zo gaan kijken, dat helpt als je zo naar kinderen gaat kijken. Je kunt gaan werken vanuit het ABC, dus je gaat kijken door die rode bril, je gaat handelen vanuit het ABC. En dat betekent, A staat voor actualiteit en de B voor behoefte en de C voor contact. En eigenlijk is contact, schrijf ik ook, is voorwaarde. Zonder contact is er wezenlijk niks.
Dat is die liefde waar je het eigenlijk al over
had. Ja, en dat contact begint met contact met jezelf. Ja. Dus het contact maken met jezelf en vervolgens contact maken met het kind of met die collega. Of
met de stof.
Ja,
dus contact maken.
Ja, nou ja, ik heb het vooral wel over menselijk contact. Want want die stof die komt later pas. Want volgens mij gaat het over, dus eerst in contact met jou. Mm-hmm. En je merkt ook, als je niet... echt in contact met jezelf, is het ook best lastig om contact te maken met een ander. Hè? Dus in zo'n groep met kinderen, maar ben je dus in contact met jezelf en kijk je naar de kind, wie ben jij? Nee. En daar heb je aandacht
maar
voor.
Maar eigenlijk zeg je dus ook, wie ben jij naar jezelf eerst? Hè? Dus,
ja,
wie ben jij?
Ja, wie ben ik?
En dan het kind.
En wie ben jij? Okay. En wat kunnen wij? Dat is de volgende. En vanuit dat, dus met contact als voorwaarde, kijk je, ja. En wat is dan actualiteit?
Ja. Waar zijn we nu?
Waar staan we nu? Wat kun jij al? Dus het, weet je, ik zie ook, we problematiseren kinderen en we problematiseren in onderwijs door te ergens in een systeem bedacht te hebben. Jij zou hier moeten staan en daar staat dat kind niet of die kan dat niet. En dan wordt het een probleem in plaats van dat we steeds blijven kijken. Waar sta jij? Wat kun jij al? Want als je dat weet, dan weet je, en wat is jouw behoefte dan om een stapje te maken? Ik maak dat tegenwoordig vaak een driehoek van. Dus dat je vanuit dat contact met jezelf en met die ander kijkt, oké, waar sta je? En wat heb jij nodig? Wat is jouw behoefte? Dat is die B, om een stapje te maken. En zo, als we dat doen, dus als we niet kijken, hey, het systeem zegt dit, dus er is een probleem, maar we kijken, wie ben ik en wie ben jij? En waar sta jij? Wat kan ik voor je betekenen? Wat heb jij nodig om een stapje te maken? En dan kan het zijn dat jij het nodig hebt om, dat het voor jou helpt, dat je het fijnste leert als je ergens rustig zit. Of dat het voor jou fijn is om met, weet ik veel, om uit een boek vooral te werken. Waarmee ik niet zeg dat je de rest niet hoeft aan te bieden. Ook dat is volgens mij wat in onderwijs gaat helpen als we onze blik breed houden. Mm-hmm. Het een zeggen sluit het ander niet uit. Mijn missie is dat ieder kind in 2028 kan ontwikkelen van binnenuit. Dat ik dat zeg, betekent niet dat ik maar vind dat alles van binnenuit moet ontstaan. Want je bent in een school. We zijn mensen, als professionals zijn we mensen die kinderen in deze wereld helpen. Dus ja, natuurlijk leren we kinderen dan lezen, schrijven, rekenen. En leren we die wereld ontdekken. En hoe je tot elkaar kunt verhouden. En hoe je voor je leert leef- en leervaardigheden, zeg maar. Maar dat is een. Ik denk dat het helpt als we die blik breed blijven houden. Ja. Met z'n allen, snap je? Mijn boek gaat dus over hoe kom je van systeemgericht naar mensen wereldgericht. Hij geeft dus verschillende hulpmiddelen en tools. Deel 2 en 3 gaan vooral over hoe kom je dan bij jezelf. En wat voor hulpmiddelen kun je gebruiken om, nou ja, dus bijvoorbeeld die bril en die je. En vervolgens gaan we verder op. Dat betekent dus iets als je dan dus goed weet, wie wil ik dan van binnenuit zijn? Wie willen we als school van binnenuit zijn? Op wat voor terreinen heb je dan invloed als het gaat over het leren van die ander? Want ik kan wel aan jou trekken, maar daar groei je niet van. Hè? Maar wat wel, zeg maar.
Nee, dat is een mooie knip die je maakt. Want inderdaad, je begint bij jezelf. Dan ga je nadenken over wat voor ideale onderwijs je hebt. En als je dat praktisch maakt, heb je het dan over leidende principes. Hè? Dan maak je met elkaar leidende principes. Maar het gaat inderdaad, ook in je voorbeeld tot nu toe, ook vooral ook de behoeften van kinderen bijvoorbeeld in de klas. Hè, en hoe je naar leren kijkt. Maar de focus in het boek wordt dan steeds meer richting. En wat betekent dat dan? Omdat, je bent natuurlijk directeur geweest en leerkracht, maar om dat samen als team te doen in een organisatie. En dan zeg je van, sta stil. Hè, dus dat is absoluut nodig, want dan oefen je in feite al je menselijkheid. Wie ben ik? Wie ben jij als collega? Wie zijn de kinderen? Gaat ergens een bron van verlangen aan hè? Wat voor mooi onderwijs kunnen we dan maken? En dan, je hebt dat een paar keer gedaan, maar je geeft voorbeelden ook van andere scholen. Dan kun je je kunt een proces met elkaar ingaan.
Ja.
En dan kom je uiteindelijk op 4 dimensies uit. Hè? Je zegt van, je kunt op het gebied van vakmanschap, organisatie, inrichting en materialen en op communicatie, dat zijn dan, dat is een modelletje dat je maakt. Maar kun je ons even daarin meenemen. Hoe kun je inderdaad, als je dus datgene wat we dus nu al weten gedaan hebt, dan sta je, bijvoorbeeld zo'n school die zegt van, we gaan stoppen met die methodes, maar we gaan iets anders doen. Welke fases gaan we door? En je hebt het ook over van, je kunt dan leerling zijn, je kunt dan prof zijn, professional en meester. Dus neem ons even daarin mee.
Ja, oh ja, het is wel heel, om in zo'n stukje het hele boek te duiden, dus best in, dat is veel natuurlijk, maar ik doe een poging. Jij vertelde net over die leidende principes. Ik noem het inderdaad leidende uitspraken. Dus spreek je uit. En als je kijkt, als je vanuit die vertraging heb je met elkaar een aantal uitspraken geformuleerd, wat mij betreft, en die zijn leidend. Die staan ook aan de zijkanten van het pad. Die bepalen eigenlijk je kaders en tevens je speelruimte.
Daar kom je ook steeds op terug ook, hè?
Ja.
Dus dat moet eigenlijk de speel zijn waar je altijd weer terug op.
Ja, en er zijn scholen die met één enkele leidende uitspraak die beweging maken. Want wat zij doen, is die zeggen bijvoorbeeld, ieder kind hoort erbij en doet ertoe. Oké.
Echt serieus, nee, menen nou.
Ja, ja, en wat betekent dat dan als voor mijn vakmanschap? Wat heb ik dan te leren als ik dat echt vind? Dat betekent dus dat er geen kinderen hier meer de gang op gaan. Geen kinderen, weet ik niet, hè? Maar het is een,
nee, maar dat maak je dan met elkaar duidelijk.
Ja, dus dan ga je met elkaar. En wat heb ik dan te leren? Dus als het dan gaat over die terreinen waar je, die vier terreinen die je net beschreven, dat zijn de terreinen waar je eigenlijk als professional invloed op hebt. Als het gaat op het leren dus van die anderen. Je hebt natuurlijk sowieso invloed op je eigen vakmanschap. En als we blijven, als je iets anders wilt, dan zul je ook iets anders moeten gaan doen. Ja. Iets anders. En wellicht iets anders dus moeten gaan kunnen. En eigenlijk is het, wat jij vroeg, wat zijn dan stappen of zo? Wat is er? Nou, wat ik merk in organisaties is een van de grootste stappen die gezet moet worden nadat je dus met elkaar een soort stevige teambasis hebt gebouwd. Die bestaat uit een rode brillencultuur. Waarin het de norm is om zo met elkaar je te gedragen. En waar ook een onderzoekende houding onder zit. Dat je gaat kijken als leidinggevende, is mijn arbeidsorganisatie eigenlijk ingericht dat er ruimte is voor professionals om en het vak uit te voeren, maar ook om te ontwikkelen. Ja. Dus is er ontwikkelruimte om bijvoorbeeld dat nieuw vakmanschap te ontwikkelen? Is die ruimte erop?
Of andere materialen te gebruiken, etc.
Ja. Ja, en dus op die verschillende terreinen ga je met elkaar aan de hand van je leidende uitspraken bekijken welke keuzes maken we dan? En niet in niet door het maken van weet ik veel of grote plannen, maar door steeds te kijken van wat is er nu, wat werkt er al, laten we dat vasthouden. Ja. Ik zeg ook nergens, we moeten allemaal radicaal, weet ik veel, helemaal niet. Maar ga gewoon vanuit
wat er is.
Wie je met elkaar wil zijn en wat er is. Kijk, oké, wat is er al, kunnen we daar meer van doen, kunnen we dat uitvergroten, kunnen we. En waarvan zeggen we, als we gaan kijken wat we eigenlijk belangrijk vinden, dan past dit eigenlijk niet. Laten we eens gaan onderzoeken. Wat weten we er eigenlijk al van? Wat zegt wetenschap? Hoe doen andere scholen dat? Hoe zien we dat op andere plekken terug?
Haast op expeditie, precies. Ja,
ja, en dan laten we dan eens een plannetje maken en gewoon eens gaan doen. Want we hebben de neiging overal om heel veel te praten en grote plannen te maken. Maar als we gewoon gaan doen en niet in grote radicale stappen, maar gaan in het klein gaan doen, denk ik, oh, dit werkt. Oh ja, dit stukje wel. Daar kunnen we meer van doen. Laten we borgen, laten we vasthouden. En dit stukje niet, nou gaan we daar weer mee aan. En als we dat doen, dan wordt onderwijs ontwikkelen en onderzoekend ontwikkelen wordt voor iedere leerkracht heel makkelijk te doen. Want dan ben je daar zelf eigenaar van. Dan ga je steeds kijken vanuit wat er wel kan, wat er wel lukt.
Dat is jouw onderzoekslus, hè? Die heb je ook, hè? Vertragen, verkennen, plan maken, doen.
Ja,
hè?
Ja, precies. Dus Als we dat doen, dus en dat kunnen we in iedere school, dat is voor iedereen ook te doen. En dat is ook leuk, hè? Want als je vertraagt en je bespreekt en ontdekt met elkaar, wat gaat het nou eigenlijk allemaal fijn?
Nou, één ding na. Je bent enthousiast en het gaat leuk en dan heb ik het idee ook. Want je noemt ook de leerlust, maar je komt ook de leerlust tegen. Je komt ook in dat project met elkaar dat het iets niet lukt of dat je weer terug verlangt naar het oude.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, nou, de leerlust zit inderdaad ook als hulpmiddel in het boek. We kennen denk ik allemaal de leerkuil wel. En dit is eigenlijk in mijn volle overtuiging, is het leven, is leren en andersom. Hè. Dat is, en is het leven eigenlijk een boeiende aaneenschakeling van leermomenten. Ja. En ene keer ga je heel diep. Maar op het moment, en zeker als je lang, hadden wij het er straks ook even over, als je langer leeft, dan denk je dat je denkt, oh ja, nee, maar ik kom, weet je, het is nu heel zwaar en soms kan je dat zelfs niet bedenken, maar ik kom hier weer uit. En dat is natuurlijk, dat is leren. Leren is niet per se leuk. Nee. Dat is diepgaand soms. Nee. En dat is zelfs met sommen leren. En dat is dus ook in schoolontwikkeling. Maar dan iedere keer met elkaar, wat weten we daarvan van de vorige keer? En dat je leert van wat je hebt meegemaakt en dat je meeneemt voor een volgende keer en weet dat je dat, nou ja, het leven is gewoon vallen en opstaan of pieken en dalen, hoe dat je het ook allemaal wil noemen.
En ook dus in die zin ook weer niet te snel controle willen krijgen, dat het gelijk goed moet gaan.
Nee, je moet je rode bril ophouden, want die rode bril opzetten is natuurlijk hartstikke fijn en makkelijk. Als je op vakantie bent, dan is alles ook zonnig. Ja. Hè? Maar op het moment dat het zwaar wordt, lukt het je dan nog om, en de meeste vind ik, de meest fascinerende mensen in onze wereld, zijn die mensen die met tegenslagen en met het toch die door die rode bril blijven kijken. Dus, en dat is, mensen noemen me dan wel eens een romanticus of zo. Misschien ben ik dat ook wel. En misschien heeft de wereld ook wel gewoon meer romantici nodig. Want waarom zou je zwart kijken als vanuit liefde ook kan?
Ja.
Dat is wel mijn vraag. Als we dat gewoon gaan doen. Als we allemaal, het is nu bijna kerst hè. En dan komen alle kerstwensen. En ik weet wel, vroeger al wensten we vrede op aarde.
Ja.
Maar als we dat echt allemaal willen, dan kan dat morgen. En dat is met heel veel. Als we het allemaal, we hoeven het alleen maar te gaan doen.
Ja.
Dus als we dat willen, laten we dat dan gewoon gaan doen. En ieder klein schakeltje wat we. En dan kunnen we wijzen. Maar volgens mij is het de enige die ik kan veranderen ben ik zelf. Dus als ik dat gewoon ga doen en we gaan dat met. En ik hoop dan zoveel mogelijk mensen ook met mijn boek te helpen om voor kinderen die plek te worden waar ze liefdevol thuis kunnen raken in deze wereld. En kunnen ontdekken. Hey, wie ben ik? En wat heb ik deze wereld dan te brengen?
Dus we moeten wat minder op social media zitten. In deze zin, laat ik het zo zeggen. Want op sociale media vind je ook prachtige dingen en heel veel inspiratie dat Absoluut. We elkaar doen. En heel veel, we willen allemaal onze mening. En ik vind ook dat er veel verbinding ook wordt. Dus ik kijk er helemaal niet negatief naar. Maar als ik jou zou horen, vind ik het wel een mooie oproep. Laten we onze energie niet alleen maar zetten in mooie dingen op sociale media te zetten. Maar laten we ze gewoon nu gewoon gaan doen.
Ja, ja. En het kan. Snap je het? Het is er allemaal in scholen, als ik kijk wat er aanwezig is, wat er al een potentie in leerkracht in. En ik zeg niet dat we zijn vakmensen, dat we niks meer hoeven leren. Ik zeg niet dat we alles al weten, juist niet, zeg maar. Maar dat we aanstaan en dat we die plekken gaan worden die we gewoon voor kinderen willen zijn.
Ja.
En ons niet laten wegzetten, klein maken en niet. En wetenschap dus, en wetenschappelijke inzichten en gebruiken dus om onze rugzak te vullen. Om vervolgens in onze praktijken voor dit kind het goede te doen. En voor dit kind in verbinding en in samenhang met tussen vakken en activiteiten. En doelen en inhouden en mensen binnen en buitenschools leren.
Wat heeft de wereld eraan dat jij je klein maakt? Hè? Dus die prachtige spreuk van die Mandela-uitspraak naar een boek van Marianne Williamson. Wees niet bang voor je eigen licht. Dat hoor ik een beetje bij jou komen. Hè? Straal. Want je bent groter dan je denkt.
Ja.
Je kunt meer dan je denkt. Waar heb jij dat van? Want jij hebt ook heel veel gelezen. Want je doet verwijzingen in je boek. Net had je het over de organisatie die je in moet richten. Nou, je bent ook bijvoorbeeld geïnspireerd door Ben van der Heels met hoe je de organisatie meer in units of pleinen kunt maken. Nou, dat kunnen mensen allemaal wel lezen. Maar wat zijn voor deze mensvisie, voor deze onderwijsvisie, wat zijn voor jou nou hele belangrijke inspiratiebronnen? Mensen, misschien ervaringen die je daar al op gedaan hebt?
Eigenlijk die kinderen.
Mm-hmm.
Als je de rust neemt om naar kinderen te kijken en wat die komen brengen, dan is dat is eigenlijk mijn grootste inspiratiebron. Want die komen het eigenlijk vertellen. We luisteren niet altijd. En ik zie, ik gaf aan het begin het voorbeeld aan dat op die school waar ik kwam werken, ze zeiden de gewone kleuter valt op. Maar je ziet nu dat eigenlijk in ons hele land steeds meer kinderen op en uitvallen.
Mm-hmm.
En dat is een signaal. En ik geloof dat we moeten gaan luisteren.
Ja, ja.
En goed moeten gaan kijken. En vanuit dat contact met onszelf, eerst weer echt contact maken met onszelf. En niet onszelf aan de kapstokken hangen als we een lokaal binnenkomen. Of maar onszelf in onze volle leerkracht meenemen. En vanuit daar contact maken met die kinderen. En kijken, oké, wat is er dan? Wat kun je al? Waar sta je al? Wat heb je? Wat breng jij? En wat heb jij dan nodig? Wat kan ik voor je doen eigenlijk? Wat kan ik voor je betekenen? Dat is echt een andersom bekeken dan hoe we nu soms inrichten.
Ja, want dat voorbeeld heb je nog niet genoemd, maar dat hadden we wel toen we net even aan de koffie zaten. In die zin kijk je bijvoorbeeld ook wat voor moois kinderen brengen. Of pubers, je had het over een prachtig voorbeeld over hoe pubers met informatie omgaan. Kun je dat misschien hier vertellen? Want dat is denk ik een goed voorbeeld van hoe jij dus kijkt naar jeugd en kinderen.
Nou, als je kijkt, je bedoelt het voorbeeld wat ik aan over... Mijn zoon die veel gamede.
Gamede en je had een paar voorbeelden. Maar in ieder geval.
Nou ja, wat mij opvalt is, er zijn nu grote zorgen op dit moment over onze 15, 16-jarigen. Ja, dat die,
de PISA, niet lezen.
Ja. En zonder die zorgen te bagatelliseren of zo. Maar als ik En daar zou ik iedereen wel toe willen uitnodigen. Maar ga nou eens gewoon een uur, anderhalf uur met een willekeurige 15, 16-jarige wandelen, zitten, praten en vooral luisteren. Ik vind het ongelooflijk fascinerend hoeveel wijsheid onze jongeren brengen, bij zich dragen, in zich hebben. Hoeveel wijsheid of eigen wijsheid van binnenuit zij hebben. En dat zal niet voor niks zijn. Ik vind dat als ik dat afzet tegen mijn tijd, dan is dat echt anders. En zij kunnen ons dingen vertellen waar wij in onze haast en onze drukte om het allemaal goed te doen, omdat we het goede willen doen of omdat we hoger, beter, sneller, betere lezers, ik weet niet wat, dat we misschien vergeten te luisteren. En als je dat dus doet, dan hoor je die wijsheid. En als ik bijvoorbeeld kijk naar kinderen die, mijn zoon is 18 nu, we hebben 4 kinderen, samengesteld gezin, en die heeft een poosje best veel gegamed. En dan zat ik daarbij en dan, als hij mij dan vertelde over, dan was hij in Rome, een of ander spel aan het doen, maar wat hij wist over die stad en over de geschiedenis daarvan. En hij sprak bijna vloeiend Engels toen hij 12 was, omdat hij met jongeren over de hele wereld sprak. En hij wist mij dingen te vertellen, maar ik wist het echt niet. En toen dacht ik, als je me nou eens wat vaker zouden vragen, wat leer je daar nou eigenlijk van? Of wat brengt dat jou? Of wat, in plaats van zeggen, dat is niet goed, dat game of dit. Kinderen op hun telefoon, en we hadden het even over die vluchtigheid, hè, maar ik vind dat zo boeiend. Hoe ieder appje wat ik binnenkrijg, denk ik, oh, die moet lezen, ik moet aan, ik moet reageren. Maar die kinderen in mijn omgeving hebben dat helemaal niet op die manier. Die scannen, die kunnen vluchtig. Blijkbaar zijn ze in staat om snel te overzien wat wel en wat niet en waar ze wel en niet op willen reageren, wat nog wel even kan wachten. Zijn ook prima in staat om hun telefoon een poosje aan de kant te leggen als zij daarvoor kiezen. Dus op die manier, dus anders kijken naar niet wat voor mij normaal is of wat ik oké vind, of maar te kijken, wat is dat eigenlijk wat ze doen en wat brengt dat? Ik zei ook tegen jou, ik denk als jouw voorvaderen hadden geweten dat jij niet kan jagen, dat ze hadden gedacht, oh, dat wordt een heel groot probleem. Nee. Maar is dat zo? We hebben dat niet meer nodig. Nee. En dat is volgens mij dat is evolutie ook, denk ik. En volgens mij zijn we dus naar een nieuwe of naar een andere vorm van beschaving aan het gaan, waarbij het niet meer gaat over hoger, meer, beter, maar dat we ons bewust zijn, raken, dat het uiteindelijk gaat over met elkaar het leven leven. Een beetje lief zijn voor elkaar en het goed hebben en zorgen voor jezelf en die ander. En in al onze druk om het goed te willen doen, lijken we wel eens te vergeten waar het leven nou eigenlijk over gaat. Ja. En hoe waardevol het is dat je met jongeren op mag trekken en ze dat wat jij weet, de kennis die jij hebt opgedaan of die dat je die mag brengen, mag delen met hen. Maar het is vervolgens hun wereld, zeg maar.
De vraag zou zelfs nog kunnen zijn, dan verbind ik het ook weer even aan die pedagogen die vandaag online zijn gezet, over school en schoolpedagogiek denken. De vraag zou zelfs kunnen zijn, hebben we de school nog nodig? Die vraag is gesteld in de pedagogiek, de antipedagogiek en de ontscholing. En Jan Marschalijn en Maarten Siemens, waar ik nu op wijs, pedagoog uit Leuven, die pleiten eigenlijk voor de school, maar niet zozeer dat gebouw. Zij noemen dat het is misschien de vorm geweest die nodig was vanuit de agrarische samenleving, dat iedereen buiten leefde en dat het goed was om af en toe een ruimte te hebben om in te zijn. Maar dat die precies zoals jij over je zoon nou vertelt, dat je eigenlijk misschien dat de school misschien meer naar buiten moet gaan. Maar dat het instituut school dus wel nodig is, vinden zij. Hè? Dus er is dus, omdat wij als samenleving kinderen niet op een afkomst willen afrekenen en een bepaalde vorm van gelijkheid willen geven, is er een soort basisvorming nodig. Hè? Het kind moet ook een beetje vrij zijn van allerlei indrukken, geven zij heel mooi aan. En daarom zijn zij pedagogen van wat ze dan vorming noemen, of wat ze in Duitsland dan Bildung noemen. Er zijn allemaal prachtige woorden voor, hè. Als ik nou naar jou kijk, hè, vind jij dan in welke mate vind jij dat een school nodig is? Of dat, en dan niet een gebouw, maar dus in de lijn van deze pedagogen?
Als je kijkt naar, kijk, volgens mij hebben we met elkaar, als je hier al langer bent op deze wereld, heb je denk ik een verantwoordelijkheid om die wereld gewoon weer en liefst een beetje netjes over te dragen aan de volgende generatie. Net als dat je dat thuis, weet ik veel, je kinderen leert hoe de wasmachine werkt. Of hoe gewoon dus overdragen, zeg maar. Kennis en kunde aanleren. En ik weet weer andere dingen dan jij. Dus het is hartstikke fijn dat je met meerdere mensen die al langer in deze wereld zijn, kinderen mag meenemen in die en toerusten eigenlijk om thuis te raken in deze wereld.
Ja, ja.
Ik weet niet of dat vormen of ontwikkelen heet, of dat het. Maar ik vind dat wel. Dat is wel netjes.
Het hoort wel bij mens zijn dat je dat doet. Of bij samenleving.
Ja, bij een samenleving. Het is heel. Volgens mij moet school een plek zijn waar je samen leert van en voor het leven. En dan is het natuurlijk hartstikke fijn dat er mensen zijn die ergens al meesterlijk goed in zijn. Omdat ze het hebben ervaren, bestudeerd. Of dat ze die dat jou kunnen vertellen. Of dat daar jou in kunnen. Dus dat. En dat is volgens mij van oudsher plekken. En in overlevering leer je en door. Dus ik denk ook dat dat idee, dat zal blijven. Maar het zoals school nu is, een instituut waar kinderen
zoals het
eigenlijk
verworden is.
Ja, weet je, jongeren, als ik zo rond me heen hoor, die zijn vooral bezig nu. Want nu heb je natuurlijk AI waarmee van alles kan. Ja, ik vind dat gewoon het is bijna grappig. Dat kinderen veel meer bezig zijn van hoe kunnen we deze opdrachten zo maken dat de docent niet in de gaten heeft dat het niet door mij is gemaakt dan dat ze met inhoud bezig zijn. Terwijl wat je natuurlijk wil is kinderen thuis laten raken in deze wereld. Dan snap ik al dat AI er ook is, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dit is een mooi voorbeeld.
Ja, dat vind ik, dat is boeiend op zijn minst. En dat betekent voor mij alleen maar dat we. Want kinderen willen leren. Daar zit ook nog een. Ieder kind is een leergierig, nieuwsgierig en die. Vanuit die wil om te leren, willen ze naar jouw verhalen luisteren over de geschiedenis. En willen ze alleen, ze willen misschien niet per se altijd het op het moment, of op de manier zoals jij dat dan bedacht hebt in zo'n keurslijf of op dat moment. Of,
Nou, wat mooi om te horen. Dat als ik jou dan zo duid en ook met in de geschiedenis, in mijn achterhoofd de geschiedenis van de functies van de school. Ik ga nog een gesprek houden onder andere over dit boek. Dat is een Duits boek van Theodor Ballau, Functionen der Schule. En wij dachten dat de school drie functies had. Hè? Subjectificatie, kwalificatie en socialisatie. Nou, dit boek heeft er in totaal, schrik niet beste mensen, 31 gevonden.
Dus
en dan hebben we het niet over dus een gebouw, maar gewoon. Het gaat over 3.000-4.000 jaar geschiedenis in alle culturen. Wat je dan kunt ontwaren aan waarvoor. En van jouw woorden, heeft dus die oude generatie het belangrijk gevonden om iets door te geven. En er zijn wel 4 hoofdcategorieën, die kan ik wel vastgeven. Er zit een traditionele functie over. Hè? Dus dat de gewoontes en de tradities en de kennis die we hebben doorgegeven wordt. Er zit een, wat zij dan noemen, een communicatieve functie in. Namelijk, je moet mens worden, je moet een ik worden in een gemeenschap. En hoe doe je dat? En vroeger was het vooral in de gemeenschap natuurlijk. Hè? En later, sinds de verlichting, werden wij natuurlijk ik. De school heeft ook een soort. Het instituut school is ook een soort vernieuwingsbeweging voor de samenleving. Er ontstaat nieuwe emancipatoire en revolutie, bij wijze van spreken. En uiteindelijk een pedagogische functie, wat ze dan bedoelen van. Dat hebben we als mensheid op een gegeven moment ontdekt. Ja, maar het kind heeft ook een eigen leven. Dus dat is wel grappig. En als jij bij jou begint, heel erg vertrouwen in het kind en in naar binnen gaan. Dan zou je inderdaad. En de voorbeelden die je geeft, ook in het boek. Zou je heel denken, oh, jij zit dus in die lijn van ontwikkeling. Tegelijkertijd hoor ik dus in een andere kant bij jou heel sterk zeggen, ja, dat andere hoort er dus ook allemaal bij.
Het is er allemaal.
Vorming.
En daarom geloof ik heel erg dus in dat ABC. Want in dat ABC zit dus vanuit dat contact en dan kijken, wat is dan actualiteit? En niet alleen actualiteit in waar jij staat in ontwikkeling, maar ook, wat is actualiteit in deze wereld? Ja,
wat
leeft
zien
er
we
nu?
Van,
wat gebeurt er? Ja. Wat is er
de inhoud staat er heus wel centraal bij jou.
Ja, en die actualiteit kun je alleen maar duiden als je de geschiedenis kent. Hè? Dus, dus daar moet je van weten. En vervolgens moet je dus kijken, wat is nou de behoefte? En dan volgens mij is daar waar jouw behoefte en die van mij en die van de wereld elkaar kruisen, daar ligt iets van betekenis. Ja. Hè? Dus als
vroeger zeiden ze, dat was iemand die het ooit gezegd had, dat is roeping. Daar ligt jouw roeping.
Ja, maar als onderwijs nou een plek is waar je in contact kunt komen met jezelf en met die ander. En waar vanuit actualiteit, vanuit wat er nu is, die dus geduid wordt, die je alleen kunt begrijpen als je het verleden kent, wat ik net bedoelde. En je gaat kijken, wat is dan behoefte? Wat heeft die wereld nodig? Wat hebben de kinderen nodig? Wat heb jij nodig? En dat is onderwijs. Dus we kunnen dan van die prachtige boeken volschrijven met allerlei verhandelingen. En ik merk dan dat dat voor leerkrachten heel vaak, wat ga ik nu doen dan?
Ja, precies.
En volgens mij wat je gaat doen is dus contact maken. Kijken wat is er. En vanuit daar kijken wat is nu behoefte. Wat is nodig. En die behoefte kan zijn dat kinderen referentiekader taal moeten halen. Dat is iets wat we met elkaar hebben uitgesproken. Ja. Maar onderwijs is natuurlijk breder en groter en voller.
Ja. Maar dat is ook wat ik dus ook in hoor. Dat met elkaar, dus daar haal ik het even dan gelijk even uit. Dat is precies wat ik nu ook als beeld voor me krijg. Ik zie ervoor, een school is een gemeenschap en de samenleving is een gemeenschap. Jij noemt het de leef-leergemeenschap, volgens mij. Dat is, en daarin, in die gemeenschap gaan we proberen om ieder individu een plek te laten ontdekken, vinden.
Ja. Ja. Waar je er allemaal. Het leven is ook niet, denk ik. Dat is ook de bedoeling. Dat je. Kijk, stel je voor dat we allemaal alleen maar heel goed zijn in muren schilderen. Dat is een beetje zonde van de leef-leergemeenschap. Ja. We zijn hier allemaal gekomen en we hebben allemaal iets anders te brengen. En een zekere basis is fijn. En dat is fijn als je dat inderdaad op een plek die je school mag noemen vindt. Hè? Dat je allemaal in ieder geval dat als basis hebt. Dan is wel steeds, vind ik, ook de vraag. Is de basis, die wij nu de basis vinden, is dat ook nog de basis? Dan heb ik niet allemaal over hippe 21st century skills.
Nee, maar je moet
allerlei
het gesprek,
hippigheden,
openheid.
Maar, ja, om het open te houden. Is dit, hoe komt dit nou? En dat je iedere keer als je in de samenleving, maar ook aan kinderen of aan, als je dingen signaleert, dat je ook die blik openhoudt en vragen blijft stellen. Hoe komt dat nou dat we dit zien? Wat is dat? Is dat alleen maar fout of is het een ander signaal? Of kunnen we er andersom naar kijken? Wat gebeurt er dan?
Het leven is een Brabantse koffietafel. Vol met allerlei lekkers en iedereen haalt er af wat je zelf lekker vindt.
Ja, en misschien school ook wel.
Ja, precies. Ja. Dat is gelijk de brug naar het einde. Want neem dat beeld van die Brabantse koffietafel nog eens mee. Maar dan richting schoolleiders en leraren, leerkrachten in het land. Onderwijsmensen met hart en ziel, laten we ze zo noemen. Of die de weg naar binnen durven te gaan. Of die worden uitgenodigd om de weg naar binnen te gaan. Wat wil je ze meegeven? Wat gun je ze misschien? Of wat zouden ze mogen oefenen?
Stop met rennen. Dat is de eerste.
Ja.
Kies elke dag voor momenten van vertraging. Want als we niet gaan vertragen, lopen we dood, lopen we vast.
Zegt de hersenwetenschap ook, zeg ik even heel wijs. Dat zegt ook van. Er schijnt nu ook een derde systeem te zijn. We hebben dus ook dat herstelsysteem nodig en daar hebben we rust voor nodig.
Ja. Ja. En als we met alle. Weet je, we beginnen al 's morgens in scholen. We moeten opschieten, er moet tempo. Maar wat als we nou eens niet gaan versnellen, maar we gaan vertragen? Zodat je naar binnen kunt. Dat gun ik schoolleiders. Ik zal stoppen, anders gaan we weer opnieuw. Dus stoppen met rennen en zien wat er wel is. En uitgaan van het goede. Maar ook in jouw school dus. En trouwens ook in je eigen vaardigheden. En kijken, wat lukt er al wel? En kunnen we daar meer van maken? Of kunnen we dat uitvergroten? Of kunnen we dus dat steeds nemen? En ook naar de mensen in je omgeving, naar je collega's en naar die kinderen in school kijken vanuit dat wat er al wel is.
Oh, mooi. En je hebt zelf de boek geschreven, ze moeten jouw boek gaan lezen. Maar
absoluut.
Is dat leuke. Jij verwijst heel veel in je boeken. Zijn er een aantal boeken, een aantal schrijvers die je denkt van hey, die geven mooie inspiratiebronnen.
Nou, weet je, voor mij, ik ben als het gaat over didactiek, oriënteer ik sowieso heel breed, altijd al gedaan, omdat ik geloof dat je overal.
Die Brabantse koffietafel weer.
Dat is allemaal van waarde. Ja. En soms is het wel de moeite waard om te vertalen van kijk, als je dingen heel systemisch. Oh, nee, niet systemisch. Ik bedoel systeemgericht gaat. Gaat aanpakken, dan kan het eng worden. Dus om dat ook weer in de volle breedte te blijven zien. Dus niet iets wat een aanpak die bepalend is, maar Nou ja, vanuit het ABC dus steeds kijken wat is behoefte.
En vakmanschap, dus het is ook vakmanschap, hè?
Absoluut. Ja, en voor mij moet vakmanschap echt terug in het onder. En mogen we als beroepsgroep dat weer gaan zelf nadenken, zelf ontwerpen, zelf maken. Want dat maakt het vak wel het tofste. Maar jouw vraag was een andere.
Nou ja, wat je dus het liefst leest.
Oh ja, voor mij is het fijn om boeken natuurlijk te lezen die je bevestigen of bekrachtigen. Dat je denkt, oh ja, zie je. En voor mij was het boek van Todd Ross, De Mythe van het Gemiddelde, een soort een zucht van verlichting. Dat ik dacht, ja, daarom. Die heeft een soort, nou ja, vanuit de geschiedenis bekeken. Waar komt dat denken in gemiddelde nou vandaan en waarom doen we dat zo? Ja.
En qua didactiek, want daar wilde je ook wat zeggen. Van, daar heb ik wat van
geleerd. Ja, de didactiek wil ik eigenlijk niemand noemen. Want als ik dat doe, lijkt het net alsof ik
in een hokje kom.
Ja. Dat vind ik heel spannend. Ja. Dat wil ik juist niet eigenlijk.
Nou, dat is goed dat jij wat ik dan mee kan geven aan de luisteraars, dat het inderdaad een heel breed palet is. Hè. Jij hebt bij wijze van spreken, ik noemde al qua organisatie Ben van der Hilst. Maar ook Eva Nijkens, hoe die met leesonderwijs omgaat. Maar ook Verre Lavers over ervaringsgericht.
Ja, en Bea Polpert bijvoorbeeld ook als het over lezen gaat. Dus het is echt in die hele. En volgens mij, ik geloof niet, dat kan ik wel zeggen. Ik geloof niet in evidence-based onderwijs. Ik geloof ook niet in evidence-informed onderwijs. Nee. Ik geloof wel in evidence-based en evidence-informed professionals.
Vakmanschap.
En dat is vakmanschap, volgens mij. En want dat je dus zoveel mogelijk kennis en vaardigheden meedraagt om op dat moment voor dit kind het goed te doen. Of voor deze groep, of voor deze. En hoe rijker dan je palet is, hoe beter je kunt afstemmen op die. Nee, ervan uitgaan eigenlijk op die verschillen tussen die kinderen en daar die verbindingen tussen te leggen. Dus dat is iets. Dat zou wel mijn roep zijn, zeg maar. Want met overal waar we een pleidooi houden voor evidence-based methode, doen we vakmanschap tekort, vind ik. Want dan doen we net alsof die methode het beste is. En wekken we de indruk dat maakt niet uit wie dat dan doet. Of
maar
zo,
maar het is die mens die vakman is, vakvrouw en die naar binnen gaat.
Yes, ja. Ja, die daar met al zijn kennis en kunde op dat moment. Want het is een boeiend vak. Hè? Je weet nooit of je het, ook of dat je het. Want er wordt erover effectief gesproken. Je weet niet of het effectief was wat je doet of is.
Soms weet je dat pas over 20 jaar. Ja, wat het bij een kind gedaan heeft.
Ja, snap je? Dus laten we alsjeblieft gewoon vanuit liefde en vanuit ons beste kunnen op dat moment het zo goed mogelijk doen voor ieder kind. Kind in scholen, maar ook voor collega's als je leiding geeft. Of, ja. Volgens mij kan je niet meer doen dan dat.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Nicole Hanegraaf en we spraken over haar boek en werkwijze Onderwijs van Binnenuit. Zij blijkt een onderwijsdier in hart en nieren te zijn met een brede, mensgerichte en praktische visie op onderwijs van ontwikkelingsgericht tot brede vorming. In het boek en in ons gesprek gaat het eerst over Nicole zelf. Vertragen om te voelen en te vertrouwen van binnenuit is haar motto in het onderwijs en in het leven. De mooiste dingen ontstaan van binnenuit volgens haar. In plaats van systeemgericht te werken, werkt zij mensgericht vanuit waarden als contact, liefde, openheid en uitgaan van wat er is en van het goede. Kijken met een rode bril op, noemt ze dat. En goed luisteren naar je innerlijke stem. Vervolgens gaat het boek en ons gesprek over haar werkwijze onderwijs van binnenuit. Naast de rode bril gebruikt ze meer tools, zoals het ABC, de onderzoekscyclus en de 4 terreinen van invloed. Het ABC staat voor actualiteit, behoefte en contact en werkt als CAB. Maak eerst contact met jezelf en met de ander. Neem de actualiteit waar, waar staat een kind en waar de behoefte ligt. Bij het kind, bij het team of bij wat er geleerd moet worden. Haar onderzoekscyclus is vertragen, verkennen, plan maken en doen. Vooral doen, beetje bij beetje. Voor de leidinggevende en het team gelden tot slot 4 terreinen van invloed. Het evidence-informed vakmanschap is het belangrijkste voor haar. Daar hoort de organisatie op ingericht te zijn, zodat er ontwikkelruimte is vanuit de rode brillencultuur. Hoe je de school verder inricht en hoe je je visie in leidende uitspraken communiceert, zijn de laatste 2 terreinen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven. Met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de vallei van het goede leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de vallei van het goede leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.